Vanmorgen waren wij terecht in Hebreeën hoofdstuk 10, waar de gedachte wordt ontwikkeld dat de Heer Jezus in zijn hoedanigheid van hoge priester van het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek eenmaal het offer gebracht heeft. Want hij werd hoge priester naar de ordening van Melchizedek ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood, zoals de voorgaande hoofdstukken in de Hebreeënbrief ons uiteenzetten. En in Hebreeën 8 vers 3 wordt in dat gezegd: want in ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. En hij offerde zichzelf. Zoals gezegd, er was ook totaal geen andere mogelijkheid uiteraard. Maar in ieder geval, hij offerde zichzelf, namelijk zijn lichaam, zegt Hebreeën 10, met de woorden van: gij hebt mij het lichaam toebereid, vrij ontleend aan Psalm 40 dan in elk geval. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij kwam om Gods wil te doen, dat hij verscheen in de wereld als de opgewekte, om de welbehagelijke wil van God te volbrengen. In dat verband zegt de apostel vervolgens in vers 9... dat toen die woorden gesproken werden, werd eigenlijk daarmee het eerste en dus het oude weggenomen en werd het tweede, het nieuwe dus, gesteld. Dat is een van de centrale thema's hier in de Hebreeënbrief. En als dus inderdaad de Heer komt om dat eenmalige offer te brengen, om de volmaakte wil van God te doen, zoals gezegd in vers 9, neemt hij daarmee het oude verbond weg, neemt hij daarmee ook alle oud-testamentische offers weg en vervult ze feitelijk door dit eenmalige offer te brengen. Om de wil van God te doen. Waarna vers 10 zegt, in welke wil wij geheiligd zijn. En dat heiligen staat rechtstreeks in verband met het heiligen tot de dienst aan God. Alle dingen die geheiligd zijn, of beter alle dingen die heilig zijn, zijn heilig omdat ze aan God gewijd zijn. En men wordt dus geheiligd tot de dienst aan God. En in de praktijk heet zoiets ook eventueel de priesterlijke dienst. En daar gaat het hier ook om. Waar de Heer Jezus zijn lichaam offerde om Gods wil te doen, zijn wij in die wil geheiligd, zegt vers 10. Met andere woorden, waar de Heer zichzelf offerde, offerde hij zijn lichaam en daarmee ons, want wij zijn zijn lichaam. En als dat niet zo is, kan deze conclusie hier in vers 10 dus ook niet getrokken worden. Wij zijn geheiligd omdat hij zijn lichaam geofferd en daarmee geheiligd heeft. Want er staat, in welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En zoals gezegd, met geen mogelijkheid in het licht van de voorgaande hoofdstukken kan dit in verband gebracht worden of toegepast worden op zijn kruisiging. Het is van toepassing op zijn opstanding. Het kan niet missen. Dit is wat hij als hoge priester van het nieuwe verbond deed. Dat gebeurde op grond van en sinds zijn opstanding. En daar offerde hij zijn lichaam om de wil Gods te volbrengen. Hij kwam om Gods wil te doen. En in die wil zijn wij geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Dat is de gedachte. En het wordt herhaald in vers 14. En die noem ik dan voor de volledigheid nog maar even. Want vers 14 zegt, want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt en daarmee geheiligd, want het zijn synonieme begrippen hier in Hebreeën, heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Hetgeen een terugverwijzing is naar de woorden van Hebreeën 2, waar gezegd wordt dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen één. Nou ja, uiteen staat daar dan, hè? Maar niet aan elkaar geschreven uiteraard. Hij die geheiligd worden, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Het zijn namelijk degenen, de zonen die tot heerlijkheid geleid zouden worden. En hier komt de apostel bij diezelfde woorden terug en zegt, want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En daarmee uit. Dat betekent dat de positie van de gemeente vast ligt in de positie van de Heer Jezus Christus. Dat de bediening van de gemeente, de dienst van de gemeente, vast ligt in de dienst van de Heer Jezus Christus. En daar waar de dienst van Christus beschreven wordt als priesterschap, betekent het dus dat de gemeente geplaatst is in dezezelfde positie. De gemeente heeft namelijk een priesterlijke dienst. En waar het bovendien gaat om het priesterschap van het nieuwe verbond, staat de gemeente in deze priesterlijke dienst onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat de apostel altijd zo boos wordt als hij merkt dat gelovigen zich onder de wet plaatsen en daarmee onder het oude verbond, waaronder zij helemaal geen priesters zijn overigens, maar waaronder het volstrekt onmogelijk is de nieuwtestamentische priesterschap, het nieuwtestamentische priesterschap te bedienen. Dus met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden, houdt inderdaad in dat wij als gelovigen allen priesters geworden zijn. Terwijl het woord priester eigenlijk geen enkele andere betekenis heeft dan dienstknecht van God. Speciaal geroepen om God te dienen. Of nog uitgebreider, genomen uit de mensen, weliswaar ter wille van de mensen eventueel, maar genomen uit de mensen om inderdaad niet de mensen, maar God te dienen. Ik hoop dat dat langzamerhand duidelijk geworden is dan, want ik heb dit natuurlijk allemaal al gezegd. Maar dan ga ik nog één vers verder. Want daar staat, en de Heilige Geest getuigt het ons ook. En dan komt er dus in dit verband weer een citaat uit het Oude Testament. U weet wel, de gemeente in de Oud-Testamentische profetieën. De Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij, de Heilige Geest namelijk, nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun harten, en ik geven in hun harten, en ik zal die wetten inschrijven in hun verstanden. En dat betekent dan, inderdaad in de eerste plaats, dat de Heilige Geest tevoren getuigd had over dat nieuwe verbond dat hij maken zou. Dit is het verbond wat ik met hem maken zal na die dagen. Uiteraard ontleend aan Jeremia 31. Het is zo bekend naar ik veronderstel dat ik het niet eens durf op te zoeken. Dat moet je zo langzamerhand uit hoofd kennen. Hè? Aankondiging van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Dat is eerst aangekondigd en dan komt de clou van het vers. De reden waarom het wordt aangehaald. Namelijk, nadat hij eerst gezegd had, ik zal een nieuw verbond met hem maken, zegt de Heer, in verband met het nieuwe verbond, ik zal mijn wetten geven, ik zal mijn onderwijzingen dus, hè, ik zal mijn onderwijzingen geven in hun harten, ik zal namelijk die onderwijzingen inschrijven in hun verstanden. En zoals eerder gezegd, in de praktijk zijn die woorden synoniem, datgene ook hier blijkt. Ze zouden geschreven worden, namelijk in het hart, in het binnenste van de mens. En dat is heel aardig, omdat we in Psalm 40 gelezen hadden dat de Heer Jezus zelf zei, uw wet, uw onderwijzing is in het midden mijns ingelands. Maar ik heb al gezegd, de psalm mag dan van toepassing zijn op de Heer Jezus. Dat is ook zo, in de eerste plaats. Maar in tweede instantie is het net zo goed, dus van toepassing op de gemeente als zodanig, die immers zijn lichaam is. En dat blijkt hier ook. Hier wordt weliswaar voor de gelegenheid niet geciteerd uit Psalm 40, zoals hiervoor, maar deze keer wordt geciteerd uit Jeremia 31. Ik zal mijn wetten geven in hun binnenste. En dat is het thema van een van de aspecten van het nieuwe verbond. Wij hebben onderwijzingen van God ontvangen die ons niet voorschrijven wat wij zouden doen en laten, maar we hebben onderwijzingen van God ingeplant gekregen in ons binnenste. Waarna Jacobus zei, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, ingeplant, Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen, uw praktische levenswandel, kan zalig maken. Want de dienst onder het nieuwe verbond, de levenswandel, ziel weet u wel, de praktische wandel en dienst onder het nieuwe verbond, komt voort niet uit een opgelegde wet of opgelegde wetten, maar komt voort uit het ingeplante woord Gods in onze harten. Ik heb het al vaker gezegd, ik heb eenmaal de vraag gehoord, wat is de basis van de christelijke ethiek? Die arme studenten werden geacht als antwoord te geven, de wet, de 10 geboden, dat moest het goede antwoord zijn. Dat is het natuurlijk niet, het antwoord moet zijn de genade Gods. Wij leven onder de heerschappij van de genade en dus is de genade de basis voor de christelijke ethiek. Maar hier vindt u een ander antwoord. Nou, het is hetzelfde natuurlijk, maar een andere formulering van dat antwoord dan. De basis van de christelijke ethiek is gewoon gelegen in het hart van de gelovigen. En dus werkt het alleen als het woord Gods in de harten geplant wordt. Daarom bedrijven wij geen ethiek, omdat het geen zin heeft. Wat noodzakelijk is namelijk dat het woord Gods in onze harten geplant wordt. Zodanig dat het niet opgelegd wordt, dat het niet bestaat uit voorschriften, maar dat het ons eigen geworden is. Het wordt in onze harten niet gezet, niet gelegd, maar, zei Jacobus, geplant. En dat betekent dat het om iets levends gaat, dat het daar wortel zou schieten, ons eigen zou worden, dat Gods gedachten niet ons dwingen tot het een en ander, maar dat Gods gedachten ook onze gedachten zijn. En dat ontstaat slechts door onderwerping aan en dus geloof in dat woord van God. Heel die gedachte dat onder het nieuwe verbond Gods onderwijs, Gods wetten geplant worden in het hart, heeft dus rechtstreeks van doen met de priesterlijke bediening die daaruit zal voortkomen. Bovendien, daar gaan we weer verder. Waar de priesterlijke dienst in de eerste plaats bestaat uit het spreken, het vertellen van de woorden Gods. U weet wel, ik zal uw naam bekendmaken, dat is de priesterlijke dienst. Een priester is in de Bijbel per se, per definitie, een lerende priester. Ze zal dan het woord Gods bewaren, onderwijzen, eventueel toepassen en dat soort dingen meer. Waar dus de priesterlijke dienst in de eerste plaats bestaat uit het spreken van de woorden Gods en vervolgens uit het gestalte geven aan de woorden Gods in de praktische levenswandel, kan dat alleen als dat woord Gods deel van ons leven uitmaakt en dus essentieel onderdeel is van ons hart, dat wil zeggen van ons denken, uit onszelf. Ik weet niet of ik het zeggen mag, want het klinkt altijd weer zo arrogant, maar wat ik hier sta te doen is niet leerstellingen doorgeven. Niet een verhaaltje vertellen wat uitgedacht is en het staat op papier en dan geef ik het zo punt voor punt door. Dat is niet zo. Dat kan iedereen, dat zou zelfs een ongelovige kunnen doen. Dit is het verhaal, vertel het maar verder. Dat is niet zo. Het moet eerst in het hart zitten en daar moet het uit voortkomen. En dan blijft het ook levend. Het is immers het levende woord van God. Dat zijn niet dode letters die naar Bijbelse maatstaven gegraveerd waren, oorspronkelijk in stenen tafelen, met grof geweld dus, enzovoorts. Integendeel, het is levend. Priesterlijke dienst komt voort uit het hart. Wij dienen de Heer niet omdat iemand zegt dat we dit of dat moeten doen in die dienst. Wij dienen de Heer omdat wij dat in het hart hebben om te doen. En waar ons hart gevuld is met het woord Gods, zegt de schrift, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dus als u inderdaad uw priesterlijke dienst wil praktiseren, zul u toch moeten zorgen dat u eerst uw hart wijd openstelt voor het woord van God, wat in u geplant zou worden, opdat het uw zielen zou zalig maken. Met dank weer aan Jacobus. Dat is waar het over gaat. Het is allemaal gericht op deze priesterlijke dienst. Een van de grote misverstanden met betrekking tot onze bedeling. En ik bedoel dus de misverstanden onder dispensationalisten uiteraard. Want anderen kennen onze bedeling überhaupt niet. Een van de grote misverstanden van, met betrekking tot onze bedeling is dat men zegt, ja, in onze bedeling gaat de zaligheid naar de heidenen en die kunnen nu behouden worden. Met voorbijgaan aan het officiële Israël. En dat is echt een groot en noodlottig misverstand. Het is namelijk volstrekt onjuist. Dit was namelijk altijd zo, en dat is niet het bijzondere van onze bedeling. Het is trouwens helemaal niks bijzonders. Het bijzondere van onze bedeling is dat nu, op dit moment, in onze dagen, een volk uit de heidenen en dus naar aardse en wettige maatstaven, wettische maatstaven ook, een heidens volk geplaatst is in de priesterlijke dienst. Dat zal ik nog anders zeggen. Israël als volk was het uitverkoren volk. En het misverstand is dus dat dat betekent dat het behouden wordt. Want het is onzin, alle volken worden behouden in beginsel. Volken, niet alle mensen, volken. En gaan straks de 1000 jaren in enzovoorts. Toch? Wat is dan het specifieke van de verkiezing van Israël? Want het is het uitverkoren volk van oudsher. En het zou het ook zijn. Wat specifieke daarvan is, dat God dat ene volk uit de volken neemt. U weet, elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en gesteld, namelijk voor de mensen, de dienst aan God. Wel, het uitverkoren volk wordt uitverkoren vanuit de volkeren om voor de volken dienst te doen aan God. Met andere woorden, God verkiest dit ene volk uit, opdat via dat ene volk zijn woord, zijn onderwijzingen, zijn Torah, zo u wilt, bekendgemaakt zou worden aan de overige volkeren. Eén wordt er gewoon uitgehaald en wordt aangewezen als de verantwoordelijke figuur. De kameroudste, hoe heet ze zoiets in militaire dienst? Dan wel op onze jeugdkampen vroeger, de kameroudste. Sergeant van de Week noemden wij het ook maar vooruit. Maar zoiets, er wordt er één uitgekozen en die wordt verantwoordelijk gesteld. En de verkiezing van Israël is de verkiezing van het werktuig Gods, waardoor hij zijn werk zal volbrengen. En in de praktijk betekent dat, of laat ik het met de woorden van de Bijbel zelf zeggen, anders denkt u weer dat ik een verhaal vertel. In de praktijk staat er dan, wat is dan het voorrecht van de Jood? Kortom, wat is het nut van de besnijdenis? Want als Jood en Heiden allebei op dezelfde wijze behouden moeten worden, als zondaren, hè? En als Jood, als er geen, in de gemeente geen verschil is tussen Jood en Heiden, waar is dan wel een verschil tussen Jood en Heiden? Wat is dan het verschil? Als ze op dezelfde wijze moeten behouden worden en als ze op dezelfde wijze behouden zouden leven, wat is dan het verschil? Nou, velen, zegt de apostel, maar ze zijn allen terug te brengen tot dit ene, daar komt alles uit voort. Velen op vele manieren, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En de gedachte is dus dat God bij wijze van spreken plastisch voorgesteld zijn woord heeft samengesteld, gegeven heeft en zegt, en wie zal ik het nou geven? En hij gaf het aan Israël, hier is het. En jullie zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van dat woord onder de volkeren. Het heeft niks met te maken met of het volk behouden wordt of niet. Het heeft zeker niet te maken met de verkiezing van een individueel mens, want dat bestaat volgens de Bijbel absoluut niet. Het heeft te maken met aanstellen in een bepaalde functie. En Israël werd gekozen in deze functie, in de priesterlijke functie van koninklijk en priesterlijk volk. En het specifieke van onze tegenwoordige bedeling is dat aangezien het officiële Israël, laatstelijk bekend als het Joodse volk, dat aangezien het Joodse volk zelf dat woord niet wenste en gewoon aan de kant gooide, dan wel misbruikte, was het niet in staat om die priesterlijke functie te vervullen. En dan zei God, nou dan geef ik het aan een ander volk. En in de praktijk, vereenvoudigd gezegd, gaf hij het aan de gemeente. En iets moeilijker en ook theoretischer gezegd, hij nam het van Juda weg en gaf het aan Efraïm. Dan klopt het namelijk beter met alle schriftplaatsen die erover spreken, dus ik moet het er wel bij zeggen, al maakt het verhaal misschien wat ingewikkelder, maar dat is het verhaal. En als dan inderdaad in het Nieuwe Testament bij gelegenheid gezegd wordt, bijvoorbeeld in Handelingen 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, dan betekent dat niet dat vanaf dat moment of vanaf het begin van diezelfde bedeling de heidenen kunnen zalig worden, want dat was altijd al zo geweest. Maar het betekent dat het beheerder van de zaligheid als zodanig, heel het woord Gods, want dat is beslotte zaligheid, gegeven was aan heidenen. Zodat vanaf dat moment, en dan citeer ik met opzet weer het Oude Testament, het woord Gods gepredikt zou worden door belachelijke lippen en door andere talen aan dit volk, dit Joodse volk van wie het was weggenomen. Niettemin, ook daardoor zouden ze niet horen. En ik hoop dat u merkt dat dit citaat is uit Jesaja 28, dat het handelt over wat wij kennen als het spreken in tongen, maar dat het uiteindelijk vervuld wordt gewoon in het leven van alle dag, in onze bedeling, waarbij inderdaad heidenen de verantwoordelijkheid hebben om dat woord dat hen is toebetrouwd te prediken, bekend te maken, specifiek en in de eerste plaats dan aan dat Joodse volk dat het niet wilde. En dus door belachelijke lippen. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. En wat ik dus zo uitgebreid nu zeg, is gewoon dit, dat wel degelijk de kerk, met opzet gebruik ik het theologisch jargon, dat wel degelijk de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Dat mag je als dispensationalist niet zeggen, want dan vlieg je er meteen uit, hè. Want die ontkennen altijd, de kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, de plaats van Israël is vakant en zal in de toekomst alsnog door Israël worden ingenomen. Maar de Bijbelse waarheid, en daar gaat het maar om, is dat de gemeente wel degelijk in de plaats is van Israël is gekomen. De vraag is echter, welke plaats is dat eigenlijk? Daar heb ik nog nooit over horen discussiëren. Maar dat is het meest essentiële, welke positie is dat dan? Wel, dat is die positie van volk Gods. En het volk Gods is niet het volk dat behouden wordt. Maar het, natuurlijk wordt het volk behouden als het goed is. Maar de positie van het volk Gods is die van dat priesterlijke volk. Dat volk wat specifiek verantwoordelijk is voor de dienst aan God ten behoeve van de rest van de mensheid. De overige volken namelijk. En in die positie bevindt de gemeente zich. Want het woord Gods was toebetrouwd aan het Joodse volk. Het werd echter van hen weggenomen. Het werd toevertrouwd aan een heidensvolk. En in de toekomst, na de opname van de gemeente en de bekering van het Joodse volk, zal alsnog diezelfde verantwoordelijkheid teruggegeven worden aan Juda en zelfs officieel aan heel Israël. Dat wil zeggen, Israël zal alsnog in die positie van priesterlijk volk geplaatst worden. Maar op dit moment en in onze bedeling staat de gemeente in die positie. Vandaar dat altijd al mijn haren overeind gaan staan wanneer gezegd wordt, Christus is niet onze hoge priester. Want als dat zo is, zijn wij ook geen priesters. En dan heeft men precies het meest elementaire kenmerk van onze bedeling volstrekt ontkend. En heeft men ook dus de functie van de gemeente volkomen aan de kant geschoven. Zo van, we hebben geen functie. Staat daarnaast, heeft er niks mee te maken. Toch wordt dat uitgebreid geleerd. En dat is ook de reden waarom ik dat bij gelegenheid met zulke grote nadruk naar voren breng. Maar de belangrijkste reden is natuurlijk deze, dat deze waarheden met betrekking tot de gemeente natuurlijk voor ons privé waarheden zijn voor ons persoonlijke leven. U en ik zijn priesters van de Allerhoogste God. En wij zouden God dienen. Wij zouden onze harten laten vullen met het woord Gods. Nou preek ik natuurlijk weer voor eigen parochie, maar helaas. Maar wij zouden onze harten vullen met het woord Gods. En daarna zou dat woord vanuit ons hart zijn uitwerking hebben in onze levens, die daarmee ten dienste staan van God en wel ten behoeve van onze broeders en zusters in het bijzonder en eventueel de mensheid in het algemeen. Heb je dat nog? Wat is de gemeente voor een ding? Een huis Gods. Ik heb het nagevraagd aan Timotheus. Wat is de gemeente voor een ding? Een huis Gods. Wat is huis Gods? Ja. Pilaar en vastigheid der waarheid. Het is het huis waarin de waarheid daarmee het woord Gods, daarmee Christus, woont. Het is de pilaar waarop de waarheid steunt. U moet zo bedenken, als een mens de waarheid zoekt naar menselijke maatstaven, waar vindt hij die dan? In de gemeente. Anders gezegd, van wie hoort hij die waarheid dan? Van u. En als hij van u niet hoort, dan hopelijk van mij dan nog. Mismaken hebben we zo niet. Maar als hij het niet van u of mij hoort, van een lid van de gemeente, hoort hij het van niemand. Van wie dan? En voor zover het woord God verspreid zal worden, weliswaar niet tot bekering der wereld in onze dagen, want dat zou niet het doel zijn, maar wel tot behoud van de zondaar en ook tot opbouw van de gemeente, kan toch alleen maar van u of mij zijn. En daarom gaan nog meer haren overeind staan voor zover dat kan, als ik hoor dat er mensen zijn die de waarheid kennen, maar hem niet vertellen. Dat is nou juist hun priesterlijke dienst. En ook gaan mijn haren overeind staan als ik hoor dat men tot priesterlijke dienst rekent, dat men de priesterlijke dienst weliswaar kent, dan zegt wij zijn priesterschaps, maar ze beperkt tot een bepaalde functie binnen onze onderlinge, ik moet een ander woord gebruiken eigenlijk, maar beperkt tot een bepaalde functie in onze eigen bijeenkomsten. Zo van, we komen bij elkaar om onze priesterlijke functie te vervullen. Dan kan ik niet zeggen dat dat niet zo is, maar als het niet anders is dan dat, is het heel schamel. Per slot komen niet de priesters bij elkaar onderling om in hun eigen gezelschap hun priesterlijke functie te vervullen. Strikt genomen zelfs, waar de priesterlijke functie bestaat uit het vertellen van het woord Gods, moeten we toch vaststellen dat elke priester dan geacht wordt het woord Gods te kennen. En als ze dan het woord God spreken, te midden van al die anderen die het ook al kennen, heeft het niet zo geweldig veel functie. Ik zal niet zeggen dat het geen functie heeft. Ik kan er ook wel een paar bedenken. Maar in het algemeen is dat water naar de zee dragen. Begrijp je wel? Men zou het juist spreken daar waar het niet gekend wordt. En eventueel dus te midden van gelovigen die de waarheid helaas niet kennen. Natuurlijk. Maar in het algemeen, men zou spreken daar waar men de waarheid niet kent of weten wil of iets dergelijks. Ik weet nooit precies hoe ik dat moet formuleren. Maar dat is onze verantwoordelijkheid. En waar dit spreken van de woorden Gods nou eenmaal consequenties heeft voor ons persoonlijke leven en voor onze persoonlijke levenswandel, gaat het dus in de praktijk niet alleen om het spreken van het woord Gods, maar ook van over het leven in overeenstemming met het woord Gods. Dat is het nou eenmaal. Heb ik ook nagevraagd aan Jacobus, die zegt, ja, een mens wordt geleid door wat hij zegt. Een mens wordt geleid door zijn eigen tong. Dat wat een mens doet, is het gevolg van wat hij eerst gezegd heeft. Dat vind ik een aardige filosofie, want ik ben hem nooit ergens anders tegengekomen. Want velen denken dat de mensen geleid worden door wat anderen zeggen. Maar de Bijbel zegt dat de mens geleid wordt door wat hij zelf zegt, door zijn eigen tong. Hij loopt zijn tong achterna. Dat is weer eens een nieuwe. Ja. Wat lachen jullie nou? Eet meer Freud, zeggen ze dat. Maar goed, laat maar zitten. Als u maar beseft waar het om gaat, het begint met de tong en daarna het hele leven. Hoe ik bij deze dingen kom, wel heel eenvoudig ter introductie van die andere schriftgedeelten, die net als Hebreeën 10 zeggen dat wij een priesterlijk volk zijn en een priesterlijke verantwoordelijkheid hebben. Want het mag dan zo zijn dat de begrip priester en priesterschap leerstellig slechts een rol speelt, letterlijk in, en dus expliciet ja, in de brief aan de Hebreeën. Het neemt niet weg dat de waarheid als zodanig wel degelijk op vele andere plaatsen genoemd wordt. En sommige daarvan zou ik willen aanhalen. En ik doe het dan maar meteen weer vanuit het Oude Testament. We waren toch in de psalmen, dus ik neem er nog maar één die precies hetzelfde zegt. En het wordt in dit geval psalm 118... Die zou ik met genoegen in zijn geheel bespreken, maar helaas zit er vandaag niet in. Psalm 118. Ik neem er ergens een draad op, hè. En u herkent hopelijk meteen, maar ik zeg het met voorhand daarom, u herkent hopelijk meteen dezelfde draad als die van Psalm 22. Lijden, dood, opstanding, werken Gods, vertellen van de werken Gods. Vindt u hier ook? Namelijk bijvoorbeeld vanaf vers 14. De Heer is mijn sterkte en psalm. U weet wel, hij heeft mij een nieuw lied in de mond gegeven enzovoorts, hè. De Heer is mijn sterkte en psalm, hij is mij tot heil geweest. In de tenten de rechtvaardige is een stem des gejuichs en des heils. Dat heb je eigenlijk heel de gemeente al, hoor. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden, want wij worden immers verhoogd met Christus tot aan zijn rechterhand. Efeze 1 en 2, met Christus opgewekt en gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. De rechterhand des Heeren dus doet krachtige daden. Vers 16. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. Daar heb je de opstanding uit de dood, inclusief de uiterste verhoging. Opgewekt uit de dood en gezet in de hemel. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. En iedereen die een beetje gewend is aan dit soort Hebreeuwse formuleringen, die zal waarschijnlijk met mij eens zijn dat je het vers ook gewoon kunt lezen als: ik zal niet sterven, maar leven, met als gevolg dat, enzovoorts. Namelijk, met als consequentie, met als doel, dat ik de werken des Heren zal vertellen. Dat is precies Psalm 22, Psalm 40, Psalm 35 heb ik trouwens ook in dat verband aangehaald, enzovoorts. Ik zal niet sterven, maar leven, ik zal de werken des Heren vertellen. Dat gaat uiteraard over Christus, maar daarmee tegelijkertijd over degene die de zijnen zijn, namelijk de gemeente. Maar dan staat, en dan staat er opnieuw vers 18, de Heer heeft mij wel hard gekastijd, opgevoed betekent dat, wij denken, het gaat over zijn lijden en dood. En dat is ook zo. Maar er staat een ander woord. Er staat, de Heer heeft mij wel hard gekastijd. En kastijden wil zeggen opvoeden. Tot volwassenheid brengen. Want de gedachte is dat de weg van lijden en dood, de weg van het afleggen dus ook van de oude mens, de weg is tot heerlijkheid, of de weg is tot zoonschap. En daarom heet het hier, de Heer heeft mij wel hard gekastijd. Zoals in Hebreeën gezegd wordt, dat ook hij, de Heer Jezus, gehoorzaamheid heeft moeten leren. Opdat hij tot zoon zou worden gesteld. Hetgeen gebeurd is uiteraard. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Hij werd immers opgewekt. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heere loven. Zodat je maar weer ziet dat het ingaan door de poorten der gerechtigheid in de praktijk gewoon is het ingaan in het nieuwe verbond. En dus opstanding uit de dood. Het verlaten van het oude, de wet, de oude schepping en wat er maar wezen mag. En het ingaan in de nieuwe schepping, in het nieuwe verbond enzovoorts. En daarmee zelfs in de hemel zelf. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heren loven. In de zin van, ik zal de werken des Heren vertellen. Dat zou zijn in een grote gemeente, staat er hier overigens niet bij. Maar het verhaal van de gemeente komt hierna. En zelfs nog veel uitgebreider. Want er staat dan, vers 20... Dit is diezelfde poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Niet alleen de ene, de Heer Jezus Christus, niet alleen de ik-figuur uit de psalm dus, zal door die poort ingaan, maar de rechtvaardigen zullen daardoor ingaan. Kortom, er zouden er zijn die hem zouden volgen in de wedergeboorte, of andersom gezegd, deze ene zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En daarbij gaat het inderdaad primair, in eerste instantie namelijk, dus weer om de gemeente. En dan opnieuw, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Kortom, omdat gij mij opgewekt hebt en verhoogd hebt uit de dood, zal ik de naam Gods of de naam des Heren verkondigen te midden van een grote gemeente in de eerste plaats. Precies dezelfde waarheid. En dan ineens, met een klap, De steen die de bouwlieden verworpen hadden. Het lijkt ineens een heel ander verhaal. Dat is het niet, maar ik moet u zeggen dat deze overgang makkelijk verklaard kan worden uit de achtergrond van deze psalm. Een psalm die namelijk, voor zover wij weten, geschreven werd en gebruikt werd ter gelegenheid van de inwijding van de tempel van Ezra bij de terugkeer uit ballingschap. Het gaat over de bouw van de tempel en de verlossing waarover gesproken wordt. Historisch was de verlossing uit Babel die beschouwd wordt voor de gelegenheid als een opstanding uit de dood. Niettemin, de woorden worden toegepast op de opstanding van de Heer Jezus Christus en daarmee weer bouw van een tempel. Zo steekt hij in elkaar. Als je het nou zo snel niet volgt, dan sorry, maar kunnen we helemaal niet alle aspecten van de psalm bespreken. In elk geval, het gaat over de opstanding van Christus. Daarna het verkondigen van de naam des Heeren, het loven van de Heer, het vertellen van de werken des Heeren enzovoort. En dan ineens de steen die de bouwlieden verworpen hadden, anders gelezen als de steen die de zonen verworpen hadden, want dat is hetzelfde in het Hebreeuws. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Dat is wat de Heere gedaan heeft. Dat staat er ook, hè. Dit is van den Heere. Dat wil zeggen, dit is door de Heere geschied, tot stand gebracht. En het is wonderlijk in onze ogen. Stop ik even, dan hebt u tijd om u te herinneren dat wij het over die wonderen werken Gods, die wonderbaarlijke gedachten Gods allang gehad hebben, naar aanleiding van die andere twee psalmen, toch? We hebben vastgesteld dat het gaat over de wonderen gedachten en werken Gods in onze bedeling. En daar staat dus, het is wonderlijk in onze ogen. Nou, worden wij geacht te weten wat het vers betekent? Er waren dus bouwlieden. Ik citeer meestal de Bijbelse versie van de psalm, want in de Bijbelse versie staat dan de steen die door de of voor de tempelbouwers verachtelijk was. Met andere woorden, in de Bijbelse versie wordt inderdaad meteen vastgesteld dat het gaat niet om de bouw van een huis zo zonder meer, maar dat het gaat om de bouw van één tempel. En dat is het ook, ongetwijfeld. Dus de steen die door de tempelbouwers verworpen werd, de steen die door de zonen, de erfgenamen, niettemin de tempelbouwers, verworpen werd, diezelfde steen is geworden tot uiterste hoeksteen. Dat is de Nieuwtestamentische versie van het vers. En hier staat gewoon is geworden tot hoofd des hoeks. Het idee is gewoon dat die tempelbouwers een steen ter beschikking kregen. Zeiden, nou, die steen die moeten wij niet hebben. Die krijgen wij niet in het bouwwerk gepast. Of die vinden wij er niet in passen. Of weet ik veel. Maar ze wierpen hem aan de kant. En wat die steen is, wie die steen is moet ik zeggen, dat is natuurlijk duidelijk genoeg. Dat is de Heer Jezus. De steen. Heel de Bijbel door. Christus, de steen. U weet wel, die van Daniel 2, zonder handen afgehouwen en blijkt het koninkrijk van Christus te zijn. De steen. De steen, het vijfde steentje uit de beek. Nagevraagd aan Goliath. Maar dat ik net zo goed niet hoef te doen natuurlijk. He? Nou goed, noemt u wel de steen in Bethel. Ja, ik had bijna gezegd Londen, maar laat me zitten. Nog, hè. Maar de steen in Bethel. De steen die overeind gezet werd en gezalfd. Dat is toch gewoon de opstanding en daarmee zalving van Christus. De opstanding van Christus en zijn aanstelling tot gezalfde. En waar Jacob het doet erkent, is het een beeld van hoe Israël zal erkennen. Christus de opgewekte uit de dood. En men legt er zijn hoofd op, men vertrouwt daarop enzovoorts. Dat soort dingen. Die steen, weet je wel. Komt nog vele malen meer voor, maar ik laat het maar wat. Het is trouwens ook de steen voor het graf. Niemand zou de beweging in krijgen, maar zonder handen werd hij wel bewogen. En kwam een eindje verderop te staan. In een nieuwe positie. Dat is Christus. Dat is wat wedergeboorte is. Het rollen, trouwens, is per definitie wedergeboorte. Het werkwoord voor rollen is hetzelfde als dat voor wedergeboren worden. Gilgal. Nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben. De steen dus, die de bouwlieden verwierpen, daarvan staat dat niettemin die steen de meest eervolle, hoogste, want hoofd betekent eerste en hoogste, beide tegelijk, de hoogste, de meest eervolle plaats heeft gekregen in het bouwwerk, namelijk de tempel. Maar dat is niet gebeurd door de bouwlieden, want die verwierpen hem. Waarna de vraag is, niet alleen wie is die steen, want dat wisten we natuurlijk wel, wie zijn de bouwlieden? En hoe is het nou gebeurd? Het wonder. Nou ja, door de Heer is het gebeurd. Maar hoe is dat wonder tot stand gekomen, dat die steen die door de bouwlieden verworpen werd, niettemin de top, de meest eervolle steen, de hoogste steen werd van de hele tempel? Dat is de vraag. En de aardigheid is dat het antwoord daarop feitelijk gegeven wordt door de Heer Jezus zelf, nog in de dagen van het Oude Verbond. In het Matthäus-evangelie, dat helaas door sommigen beschouwd wordt als een Oud Testaments boek, maar het is het niet. Het Matthäus-evangelie waarvan door sommigen gezegd wordt dat het helemaal geen gemeentelijke waarheid kan bevatten, maar het staat er zeer expliciet in. In Matthäus 21 namelijk, bijvoorbeeld, want het staat op meer plaatsen. Maar ik neem maar Matthäus 21. Daar gaat het over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Een heer des huizes had een wijngaard en hij stelde landlieden daarin, dat wil zeggen hij verhuurde die aan landlieden, en zelf reisde hij buitenslands. En de bedoeling was dat in de tijd van de oogst die landlieden de oogst zouden inzamelen en ter beschikking zouden stellen aan de heer van de wijngaard. Die heb je toch, hè? En het verhaal is dat die landlieden dat uiteindelijk niet doen. Ze brengen niet de vrucht op van de wijngaard enzovoorts. Sterker nog, als de heer van de wijngaard zijn zoon stuurt in laatste instantie om het resultaat, oogst of wat er maar wezen mag, in te zamelen, dan zeggen zij, laat ons die zoon doden en dan houden wij de erfenis, de wijngaard namelijk als erfenis. Bij nader inzien zijn dat de woorden van Caiaphas als voorzitter van de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin in Johannes 11, geloof ik. Maar goed, dat even terzijde, want anders verdwaal ik te ver. Maar de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis over die landlieden die de vrucht van de wijngaard niet inleveren, zelfs de zoon van de Heer van de wijngaard doden. En de gelijkenis eindigt met de vraag. In vers 40. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij met die landlieden doen? Wat denk je dat hij met die landlieden doet, aan wie hij die wijngaard verhuurd had, maar van wie hij niet het resultaat krijgt? Wel, zeggen de Joden, zij zeggen, hij zal de kwaden, die landlieden dus, een kwade dood aandoen, en zal de wijngaard vervolgens aan andere landlieden verhuren, want zakelijk hoeven Joden natuurlijk niks te vertellen. Hij verhuurt de wijngaard aan andere landlieden die hem wel degelijk de vruchten op haar tijden zullen geven. En in plaats van dat de Heer Jezus zegt, dat is correct geantwoord, doet hij er nog een schepje bovenop. En zegt in vers 42, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is dus Psalm 118, het Oude Testament gewoon, hè? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks, toppunt. Dat is de goede vertaling, hoofd des hoeks is toppunt. Goed. Is geworden tot hoofd des hoeks, tot toppunt, topsteen van het bouwwerk. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Heb je dat nooit gelezen en ik wacht geen antwoord af en zeg meteen, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods, voorgesteld door de wijngaard, kennelijk, want het is meteen de verklaring van heel de gelijkenis in een kort begrip dus, hè. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. De bouwlieden, dan wel zonen die de steen verwierpen, zijn dus gewoon de Joden, dan wel het Joodse volk, die de Heer Jezus Christus verwierpen. Daarom zal het koninkrijk Gods van u weggenomen worden en gegeven worden aan andere landlieden, die wel vruchten zullen voortbrengen op hun tijden. Maar er staat, het koninkrijk Gods zal van u, het Joodse volk, worden weggenomen en zal worden gegeven aan een ander volk dus kennelijk, en aan een volk dat zijn vruchten wel degelijk voortbrengt. En dat we hier beschrijving vinden van gemeentelijke waarheid, dat lijkt mij toch een duidelijke zaak. Hier staat gewoon dat de zaligheid, ik gebruik met opzet nu weer een ander woord, dat de zaligheid van de Joden wordt weggenomen en gegeven aan een ander volk. Het primaat van de Joden in het koninkrijk Gods, de vooraanstaande positie van het Joodse volk in het koninkrijk Gods, wordt hier van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk. En waar het Joodse volk geen vruchten voortbracht, zal dit andere volk, aan wie het koninkrijk zal gegeven worden, wel vruchten voortbrengen. Dat is gemeentelijke waarheid, maar met opzet zeg ik het niet nauwkeurig nu. Want als ik het nauwkeurig moet zeggen, dat kan, dan moet ik zeggen dat het koninkrijk van Juda werd weggenomen, omdat het niet leidde tot het koninkrijk als zodanig, omdat het zijn functie niet vervulde, geen vrucht droeg voor God zelf. En het wordt gegeven aan Efraïm, dat is het andere volk namelijk, dan wel de 10 stammen van Israël. En dat volk zou wel vrucht dragen, want de vrucht van dat volk, van Efraïm, van de 10 stammen eventueel, de vrucht daarvan is gewoon de gemeente. Moeilijker is het niet. En dan past alles. Want het had moeten voortkomen uit Juda, maar Juda wilde niet. In plaats daarvan kwam het dus voort uit Efraïm. Dat in overeenstemming met de oud-testamentische belofte aan Efraïm zelf, hoogstpersoonlijk onder andere dan. Maar goed, daar ga ik nou niet meer niet verder op in. Maar dat is de achtergrond van het verhaal wat ik van de week in sneltreinvaart samengevat heb. Het verhaal dat binnen de kortste keren het evangelie ging inderdaad naar Efraïm. Althans, ik houd het voor Efraïm, kan niet missen. Ging binnen de kortste keren naar Efraïm en van daaruit werd het evangelie, het woord Gods, verspreid over heel de wereld. En die merkwaardige gemeente in Rome, waarvan de Bijbel niet zegt hoe die ontstaan is, is gewoon ontstaan vanuit Efraïm. En dat is ook de ruzie geweest tussen Hendrik de 8e. Dat is omdat hij 8 vrouwen had gehad, geloof ik, is die zo. Maar goed, dat doet er nou niet. Maar de ruzie tussen hen, de aanleiding niet, maar het was wel de inhoud van het conflict. Het conflict tussen Hendrik de 8e, zeggen wij vroeger gewoon, en de paus. Want de paus dacht dat hij daar in Brittannië of in Engeland wel even kon zeggen wat er gebeuren moest, ook kerkelijk gezien. En Hendrik de 8e zei gewoon, nou, dat kun je rustig vergeten, want onze kerk hier in Engeland heeft met Rome niks van doen en ook niks met Rome van doen gehad. Bovendien, strikt genomen, de kerk in Rome is ontstaan vanuit Brittannië. Want het was de Britse vorst die in Rome terechtkwam en daar ontstond de kerk in Rome en van daaruit wellicht de Rooms-Katholieke kerk. Maar als er iemand hoofd is van die kerk, is het niet de paus in Rome, maar de koning van Engeland. Aardse kerkhistorische maatschappen. Een prachtig verhaal vind ik dat. En bovendien, wij leren wel eens dat de Engelse vorst het hoofd is van de Engelse kerk. Dat staat ook regelmatig weer eens in de krant en zo. Dat is niet zo hoor. Dat is hoe men het interpreteert. De officiële titel is Defender of the Faith. Dat wil zeggen, de verdediger van het geloof. Dat is wat anders dan hoofd der kerk. Dat is de beschermer van het geloof. Nog niet eens van het christendom, laat staan van de kerk, beschermer van geloof. De gelovigen, alle gelovigen worden geacht te staan onder de bescherming van de Britse vorst. En niet sinds Hendrik de 8e, maar sinds Caradoc. En voor die dat niet volgt, zeg ik, en anders wel via King Lucius, en dat is iets van 100 zoveel jaar later, dat maakt me verder niet uit, maar zo zit het verhaal in elkaar. En tot vandaag, ik zal je wat anders vertellen. Ik heb een goede vriend gehad, wiens naam ik niet zal noemen, omdat ik Willem Jones heette. Aan wie ultradispensationalistische inzichten ook niet vreemd waren, overigens, maar ik beschouw hem niettemin als een goede vriend. Zit dus ergens anders in gelegen. En ik heb hem eens gevraagd. Wat doet u eigenlijk als predikant van de Anglicaanse kerk? Want de man was officieel predikant van de Anglicaanse kerk. En gezien en gehoord wat de man geloofde en leerde ook in de praktijk, kan je zo'n man niet plaatsen in een instituut als de Anglicaanse kerk. Dus dat heb ik hem gevraagd. Bleek dat ik niet de eerste was die het hem vroeg. Maar waarom zit u uw leven lang in de Anglicaanse kerk? En wat hij zei, dat was heel interessant, wat hij zei was: het is een omgeving waarin ik de volle vrijheid heb om te prediken wat ik wil, naar mijn eigen eer en geweten, zonder dat iemand me daarin op de vingers kan tikken. En in elke andere gemeenschap, kerkgenootschap of geloofsgemeenschap of vrije kring, als ik een woord verkeerd zeg naar hun normen, dan word ik gewipt, word ik op de vingers getikt, moet ik verantwoording afleggen en daar heb ik dan dagwerk van. Maar binnen de Anglicaanse kerk is geen officiële leer vastgesteld. Wel bepaalde gebruiken zijn min of meer verplicht. Hij zegt, nou daar onderwerp ik me dan maar aan. Dan doe ik maar wat de kerk voorschrijft. Maar waar het gaat om de leer. De Anglicaanse kerk bemoeit zich op geen enkele wijze met de leer. En dus heb ik vrijheid. En dan weet je meteen wat het betekent. Defender of the faith. Vreemd hè? Een constructie die in Nederland ondenkbaar is. Maar vooruit. In Brittannië heel goed denkbaar overigens hoor. Nou goed, laat maar zitten. Maar waar het om gaat is dat hij dus gewoon gezegd wordt door de Heer Jezus, ver voor de tijd en zelfs naar aanleiding van de uitspraken van David in Psalm 118. Ik zeg u dat het koninkrijk van u, de bouwlieden, zal worden weggenomen omdat dit Joodse volk nou eenmaal geen vrucht draagt. Omdat het zelf ongelovig is, het vervult de functie van landlieden niet echt, niet op de goede wijze. Het doet wel allerlei werk, maar het leidt niet tot het resultaat voor de Heer van de wijngaard. Hebben die nog? Het vervult de priesterlijke dienst dus niet, is het idee, naar behoren. En daarom wordt die priesterlijke dienst overgedragen aan een ander volk. En worden dus, sorry om het moeilijk te maken, voetnoten maar. En daarom worden dus de natuurlijke takken, de bouwlieden, de landlieden, worden dus de natuurlijke takken afgesneden en worden de takken van de wilde vereggeboom. Dat is het andere volk. Geplaatst in de positie van de takken van de tamme vijgenboom. Dat is Romeinen 11. Hebben die nog? En ik zeg altijd, als de tamme olijfboom Juda is, de twee stammen van Israël, wie is dan de wilde olijfboom? De andere 10 stammen van Israël. Ook een olijfboom dus, alleen een onvruchtbare tot op dat moment. Maar via de enting alsnog vruchtbaar gemaakt. Dat is het verhaal. En dat is ook waarover hier gesproken wordt. Per slot, de olijfboom is een beeld van de priester. Van een getuige namelijk in de Bijbel. Maar een getuige is per definitie een priester. Een getuige van het woord Gods. Twee getuigen zijn twee olijfbomen in de Bijbel. Of twee olijftakken. En een tamme en een wilde olijfboom zijn een goede getuige en een getuige die helemaal niet getuigt. Er komt niks van terecht, al staat hij in die positie. Dus de wilde olijfboom enzovoorts. En vandaar dat verhaal. De tamme takken worden eraf gehaald omdat het niet werkt. En dus worden de wilde erop gezet. En dat werkt wel. Koninkrijk Gods werd gegeven aan een ander volk. De zaligheid werd gezonden aan een heidens volk dan wel aan de heiden in het algemeen. En dan lees ik weer vers 43 van Matthäus 21. Daarom zeg ik u lieden dat het Koninkrijk Gods, wat het maar is, de zaligheid enzovoorts, van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel degelijk zijn vruchten voortbrengt. Benader ik het vervolgens van de historische kant, dan is het zo dat aangezien vooral vanaf het jaar 37 van onze jaartelling sprake is van een gelovig koninklijk Brits huis, dan toch in elk geval op dat moment deze zaligheid en dit koninkrijk Gods gegeven was aan een ander volk. En dat was ver voor Handelingen 9, Handelingen 13, Handelingen 28 of nog later zelfs. Ik hoop dat u niet begrijpt wat ik nu zeg. Omdat u de achtergrond niet kent waartegen ik hem zeg. Nou goed, verder dus maar weer. Daarna staat er over de steen in vers 44. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Dat heb ik ook nagevraagd aan iemand die het ook niet na kon vertellen. De man heette Judas. Die een beeld is van Juda, want het gaat nog steeds over het Joodse volk. De pletter gevallen op één steen en zijn ingewanden opengebersten. Kortom, hij spatte uit elkaar, dat is wat er gewoon staat. En het is niet een smakelijk verhaal, maar het is wel een aardige de uitbeelding vind ik aardig. Wat er uitgebeeld wordt, is niet aardig. Maar het is een uitbeelding van wat er met het Joodse volk gebeurd is. Uit elkaar gespat namelijk. En verstrooid geworden. Want het viel op de steen. En iets rustiger gezegd, het struikelde over de steen. Maar de betekenis blijft gelijk. En andersom, en op wie hij valt, dien zal hij vermazzelen. Confrontatie met de steen brengt immers dit oordeel met zich mee. En dan vers 45. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak, zodat u nu weet wie die landlieden dan wel bouwlieden waren. De overpriesters en fariseeën, degene die zich stelden onder de wet en daaraan vasthielden. En zij hadden de meerderheid in het Sanhedrin en vertegenwoordigden dus officieel het Joodse volk. En toen zij de Heer Jezus verwierpen, hield dat in de verwerping van de Heer Jezus Christus door officieel het Joodse volk. Dat dat misschien slechts een minderheid betrof, is niet zo, maar dat het theoretisch misschien slechts een minderheid betrof, doet er niks aan af. Het was het Joodse volk, want het gebeurde inderdaad op regerings- en daarmee op officieel niveau. En hetzelfde geldt aan de andere kant voor het andere volk. Op officieel regeringsniveau, op koninklijk niveau namelijk, werd de Heer Jezus aanvaard als de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond en oorzaak tot eeuwige zaligheid en hoe dat maar heten mag. Dat is het verhaal. En daar kwam de gemeente vervolgens uit voort. Het aardige is dat deze woorden uit Psalm 118 over de steen die verworpen werd enzovoort en toch geworden is tot hoofd des hoeks. Deze woorden worden later in elk geval door de apostel Paulus aangehaald in Efeze 2. En dat kan dus niet verkeerd, denk ik altijd. Omdat ik in ieder geval nog nooit gehoord heb dat de Efezebrief niet over de gemeente zou gaan. Dus Efeze 2, daar zit ik weer goed, hè? Zonder problemen. Efeze 2, waar staat, nou ja, ik mag weer niet alles lezen, want dan wordt het weer zo uitgebreid, hè? Dan verliezen we de draad. Dus helaas, ik introduceer het maar even met mijn eigen woorden. De gedachte is dat de apostel zich hier richt tot gelovigen uit de heidenen, zoals blijkt uit vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Wanneer is tot geloof gekomen? Dat gij in die tijd waart zonder Christus enzovoorts, vers 12. Maar daarna kent u waarschijnlijk de rest van het gedeelte. Het zegt dat gelovigen uit Joden en heidenen één zijn in Christus, omdat de muur die hen scheidde gesloopt is geworden. De muur, heb ik nagevraagd in Berlijn, maar dat was niet het goede adres, helaas. De muur die hen scheidde is gesloopt geworden. De muur die Joden en heidenen van elkaar scheiden was namelijk de wet. Dat is nu nog zo. Maar waar wij tot geloof zijn gekomen en gesteld zijn, niet meer onder de wet, maar onder de genade, scheidt die muur ons niet meer. En Joden en heidenen zijn dus één in Christus, is de gedachte. De werkelijke voorstelling van zaken is eigenlijk iets subtieler. Want de gedachte is niet slechts dat Joden en heidenen één zijn in Christus. De gedachte is dat dat wat aan de Joden beloofd was op grond van de geloof, is net zo goed voor de heidenen op grond van geloof. Dat is eigenlijk het verhaal. In de praktijk maakt het dan verder geen verschil. Maar het gaat erom dat er wel degelijk een lijn getrokken wordt vanuit het Jodendom uiteraard. Maar daarna staat er in vers 18. Want door hem, dan wel in hem, maar door hem, Christus namelijk, die deze twee tot één gemaakt heeft en de wet vervuld en daarmee vernietigd heeft en dus de middenmuur des afscheidsels gebroken heeft. Want door hem hebben wij beiden, heidenen en joden, de toegang door één geest tot de Vader. Dat is ongeveer hetzelfde als wat de Hebreeënbrief zegt, dat wij de toegang hebben door één hoge priester tot God. Hebben jullie ook nog? Het is dezelfde waarheid als die uit de Hebreeënbrief. We hebben de toegang door één geest tot de Vader. En als conclusie, vers 19, nog steeds gezegd tot gelovigen uit de heidenen. Zo, namelijk volgens deze uiteenzetting, en op deze gronden. Zo zijt gij, heidenen, die tot geloof gekomen zijt. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen of bijwoners, allochtonen, hoe dat maar heten mag, foreigners, vreemdelingen. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Zodat de gedachte is dat de heidenen die tot geloof zijn gekomen, delen hebben aan precies dezelfde dingen als we aan de joden die tot geloof zijn gekomen, delen hebben gekregen. De Ephraim kwestie komt hier niet aan de oppervlakte. Nou ja, een paar versen eerder even, maar laat maar zitten. Maar het gaat om dit beginsel. Heidenen en joden hebben deel aan dezelfde dingen. Zij worden ook genoemd medeburgers der heiligen en daarna huisgenoten Gods. De gedachte is namelijk dat wij deel hebben, wij heidenen hebben deel aan datzelfde huis Gods. De normale betekenis van de term huis Gods is een huis waarin God woont. En het normale woord voor een huis waarin God woont is een tempel. Dat is niks, natuurlijk geen strikvraag hoor. Een tempel. We maken dus deel uit van dezelfde tempel. Want, ja, goed, symboliek is het dus eigenlijk weer voor een deel. In de Bijbelse symboliek is het zo dat de stenen waarvan of waarmee het huis gebouwd is, typen zijn van de individuele leden van de huishouding, van het gezin dat in het huis woont. Maar bij nader inzien, ook in het Nederlands is het zo dat het woord huis van toepassing kan zijn op de huisvesting, namelijk het gebouw als zodanig. Maar het kan net zo goed van toepassing zijn op wat wij dan noemen het huisgezin. En in de Bijbel wordt inderdaad het onderscheid ook niet gemaakt. En van het ene toepassing wordt meteen in de andere gesprongen. De eerste gedachte is, wij zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. We hebben deel aan hetzelfde huis. In de zin van huisgezin, zelfde familie, voor mijn part zelfde volk, want er kan ook nog in de praktijk dezelfde gemeente natuurlijk, want die is dat huis Gods. Maar dan staat er maar meteen, vers 20, over dat huis Gods, in de vertaling raakt het een beetje zoek, maar het gaat dan over het huis Gods, dat het is gebouwd op het fundament. Gek is dat, er zijn mensen die zeggen, nee, gemeente vind je alleen in Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En werd alleen geopenbaard door de apostel Paulus. Wel nu, hier zijn we in Efeze, hier hebben we een brief van Paulus. En wat zegt Paulus? Die zegt, de gemeente wordt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dus niet alleen Paulus. Toch? Zegt de goede man zelf. Dus waarom zouden we hem in de schoenen schuiven wat hij zelf in de schoenen van anderen schuift? Hè? Toch? Lijkt me een sterk argument. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Persoonlijk geloof ik niet dat er twee categorieën zijn, maar één. Apostelen, want herinnert u zich, apostelen zijn ook profeten. Dus maar geen profeet is, kan maar geen apostel zijn. Profeetschap ligt in het apostelschap besloten. Een profeet is nog niet een apostel, maar een apostel is wel een profeet. In elk geval. Nou goed. Gebouwd op het fundament der apostelen die ook profeten zijn. En dan het huis, overal de draad vast. Het huis wordt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat slaat uiteraard op hun prediking. En vervolgens het huis waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen. Hoofd des hoeks namelijk, want dit is de verwijzing naar Psalm 118. Of andersom, het is een toepassing van de woorden uit Psalm 118. Christus is geworden tot hoofd des hoeks van welk huis? Van de gemeente. En dat staat dus al in Psalm 118. Het is weliswaar wonderlijk, maar ja, het is ook van de Heere geschied. En het gebeurt op wonderlijke wijze. Kortom, het huis Gods, gebouwd op het fundament, het huis Gods waarvan Jezus Christus is, uiterste hoeksteen. En dan ga ik even heel snel in een heel klein voetnootje. En als u het verkeerd leest, dan leest u dat Christus de uiterste hoeksteen is van het fundament. En dat kan niet, want dan moet u nog antwoord geven op de vraag wie de andere drie hoekstenen van het fundament zijn. Bovendien zei de psalm niks over het fundament, zei over hoofd des hoeks, de toppunt. Want hoofd is de top en hoek is punt. Het toppunt van het bouwwerk, dat is niet het fundament. De gedachte is hier juist dat Christus het fundament is, heel het fundament en niet maar één hoek van het fundament. Dat je dat op de zondagschool laat aanpraten, dat heb ik u vergeven. Maar dat kan natuurlijk gebeuren, maar bij nader inzien kan je dat nooit staande houden. Wat hier staat is, Christus is heel het fundament en de hoeksteen is niet de hoeksteen van het fundament. Zo'n ding bestaat volgens mij zelfs niet eens, maar heeft men uitgevonden om het verkeerd lezen van een tekst alsnog te kunnen verklaren. Helaas, maar zo gaat het dikwijls. Maar Christus is het fundament, de eerste steen van het bouwwerk. Want de eerste steen is eigenlijk het fundament. Vandaar het merkwaardige gebruik waarvan wij de strekking niet meer begrijpen. Van de eerste steenlegging. Eerste steen gelegd door enzovoorts. De bedoeling is eigenlijk van oorsprong. Gebouw is gefundeerd door degene die het initiatief genomen heeft. En als het nu met is kwijtgeraakt, is het onvermijdelijk zo dat de eerste steen gelegd is door een 3-jarig meisje, wat huilend met de steen en een troffeltje. Hè? Toch? En met een schreeuwende vader erachter. Dat het kind ook niet wist wat het doen moest. Zo, dat is ook onzin, hè? Laatst las ik trouwens ergens op zo'n steen, de officiële steen gelegd door. Want eerste steen begrijpt men niet meer. Dan heeft men er maar van gemaakt, officiële steenlegging. Maar wat het is, Joost mag het weten. Maar dit is wat het is, de eerste steen is gewoon het fundament. En het fundament is Christus. En de laatste steenlegging lijkt me zeker zo belangrijk. De voltooiing, de officiële voltooiing van het bouwwerk. Komt het ooit ergens voor een laatste steenlegging? Is dat iets feestelijks tegenwoordig? Nee, hè? Nee, de laatste schep zand in de afsluitdijk. Dat herinner ik mij. Nou, ben je al zo oud? Nou, Wilhelmina mocht dat doen, weet u nog, hè? Maar goed, laat me zitten. Maar de laatste steenlegging is de officiële completering van het bouwwerk. Wat er nog tegenwoordig voorkomt is het bereiken van het hoogste punt van het bouwwerk. En dan neemt men er eentje, geloof ik. Is die zo, Kees? Zoiets. Dat is dus wel feestelijk. En dat is dus overgebleven ervan. Maar de eerste en de laatste steen. En het leidt geen twijfel. Christus is de steen en hij is de eerste en hij is de laatste. En waarom niet eerste en laatste steen? Hij is ook de eerste en laatste letter van het alfabet. En ergo, alles wat er tussenin zit, is hij dan ook. Alles wat er tussenin is dan van hem. Dat begrijpt u toch? En als Christus de eerste steen is en de laatste, dan is alles, als steen alle stenen daartussen van hem. En bovendien in het bouwwerk gaat het om één geheel, voltooiing van één geheel, één huis, dan wel huisgezin, dan wel één bouwwerk, maar vergis u niet, het was een tempel. De voltooiing dus van één tempel, waarvan Christus het fundament is, zoals gelegd in de praktijk door de apostelen en profeten, de apostelen allen dus. En vervolgens, Christus is de uiterste hoeksteen, de voltooiing van het bouwwerk en daarmee ook het hoofd, hoofd des hoeks, daarmee ook het hoofd van het bouwwerk. En nou even heel snel, en waar het bouwwerk een tempel is, en waar een tempel beheerd wordt door en bevolkt wordt door het priesterdom, waar het huisgezin in dit huis, namelijk een tempel, per definitie een priesterlijk volk is, een priesterdom, en waar Christus het hoofd is van het huis, de hoofdsteen uit de stoek, waar het hoofd is van het huis, is zij de hoge priester van dat priesterlijke volk. Hebben we die nog? En dat is dus wat hier feitelijk naar voren gebracht wordt. De gemeente is een tempel gebouwd op het fundament en Christus is het hoofd. Een tempel. Dat staat er ook trouwens, want het is niet maar mijn zwakke conclusie. Het is gewoon vers 21. In welke, want op, dat is het misverstand. De vertalers hebben nog steeds gedacht aan een fundament. Helaas. Maar het gaat niet over het fundament, het gaat over het huis. En Christus. En in welke, wil zeggen in Christus, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, bekwamelijk samen verbonden zijnde, door de band des vredes uit hoofdstuk 4, één bladzijde maar omslaan, bekwamelijk samengevoegd zijnde door het verbond des vredes, door het nieuwe verbond namelijk, dat niet meer gescheiden kan worden, het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast, leuk hè, het wordt toch weer groeien, opwast, opgroeit, of gewoon gebouwd wordt, opgroeit tot een heilige tempel in de Heere, zodat het inderdaad niet alleen hier, maar ook in Psalm 118 om deze tempel gaat. De tempel is het huis van de hoge priester op dezelfde wijze als dat het paleis het huis is van de koning. En in het paleis woont de koninklijke familie, koninklijke huishouding, koninklijk huis heet het trouwens, wat zeg ik toch, koninklijk huis. Dat is niet hetzelfde als een paleis, dat weet u, het koninklijk huis. Nou goed, en in de tempel woont het priesterlijk huis, namelijk het huis van de hoge priester. En waar de gemeente aan de ene kant beschreven wordt als een heilige tempel in den Heere, wordt dus tegelijkertijd geïmpliceerd dat het gaat om een priesterlijk volk. De term staat er niet, maar dat hoeft toch ook niet? Waarom zou je nou heel specifiek religieus jargon gebruiken om deze dingen uiteen te zetten? Dat is ook nergens voor nodig. Gewoon een tempel, men moet het maar begrijpen. Een huisgods, een tempel en dus een priesterlijk volk. In welke, vers 22, ook gij, heidenen, samen met de gelovigen uit de Joden, op welke ook gij mede met de gelovigen uit de Joden, gebouwd wordt tot een woonstede gods, tempel dus, een woonplaats gods, een huis gods. In de geest, dat wil zeggen, niet een letterlijke, maar een geestelijke tempel. Want voor in de geest zouden wij gewoon lezen geestelijk. Nou ja, de vertalers, of de Bijbeltekst kiest voor een zelfstandig naamwoord, geest, omdat zo'n woord sterker is dan het bijvoeglijk naamwoord geestelijk. Maar wij kennen dat verschijnsel in onze taal niet meer. En dus lezen we in plaats van in de geest gewoon geestelijk. En dan staat er gewoon tot woonstede gods in de geest. Of in gewoon Nederlands tot een geestelijke tempel. Niet een letterlijke in Jeruzalem. Op de berg, op de tempelberg zal ik dan maar zeggen. Maar inderdaad een overdrachtelijk, een geestelijke berg. Een geestelijk huis. Een geestelijke tempel. Op een geestelijke berg trouwens. Een ontastelijke berg, maar dan ben ik ineens weer in Hebreeën 12, hè? Nou goed. Dat ook inderdaad zo is, dat het hier gaat om de priesterlijke positie van alle gelovigen uit heidenen en joden mogen blijken uit wat gewoon verder volgt. Want het is wel een nieuw hoofdstuk, maar het verhaal gaat gewoon verder. Indien gij maar gehoord hebt, even snel hè. Indien gij maar gehoord hebt, vers 2, van de bedeling der genade. Ik had moeten lezen, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus. Want het is Paulus die in de gevangenis in Rome deze dingen vertelt. Terwijl op hetzelfde tijdstip een andere figuur eveneens in een zelfgekozen gevangenis zit in Rome. Op dezelfde wijze even vrijwillig enzovoorts. Iemand die ook een beroep deed op de keizer en dat was King Caradoc. Caradocus, de Britse vorst, de vorst van Ephraim. Leuk hè? Is wat. Als je dat weet. He? Is wat. Het is niet voor niks. Nou goed, gaan we verder. Dat heeft alles met die bouw van die gemeente te maken natuurlijk. Hè? Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods die mij gegeven is aan u. En Paulus zegt niet dat het niet aan iemand anders ook gegeven is. Dat heb je toch, hè? Die mij gegeven is aan u. Dat wil zeggen, het is aan Paulus bekendgemaakt en via Paulus zal het bekendgemaakt worden, onder andere aan deze Efeziërs en aan ons. Maar hij zegt toch niet dat het niet aan een ander bekendgemaakt is, die het ook dan weer zal doorgeven aan de gemeente. Zo wordt het wel gelezen, maar dat staat er niet. En daarna zegt hij dat hij mij, maar de anderen net zo goed, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige, en dan zegt hij niet mij, aan zijn heilige apostelen en profeten, dus wel degelijk aan Jacobus, die dat trouwens ook demonstreert in Handelingen 15, en aan Petrus, die dat trouwens ook demonstreert in zowel 1 als 2 Petrus. Maar goed, door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Daar ging het toch net over? Gij heidenen, medegebouwd tot woonst in de gods in de geest op hetzelfde fundament. Medeburgers der heilige huisgenoten gods. Kortom, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. En van hetzelfde lichaam. Het lichaam van Christus zeggen wij dan. Maar waarom zou je heel dat priesterlijke volk en heel deze priesterlijke organisatie niet een lichaam noemen? Tenslotte, de hele organisatie van de Nederlandse politie heet ook gewoon een lichaam. Is zo, heet ook een lichaam. Een gewoon leger heet ook een lichaam. Omdat het een organisatiestructuur veronderstelt. Een samenwerking waarbij dikwijls het ene lid niet weet wat het andere doet. En dat mochten wij ook niet weten, zei de korporaal. En zo is het in de gemeente ook, dat hoef je niet. Je moet je eigen verantwoordelijkheid kennen, want het wordt gecoördineerd, naar het schijnt althans, dat hebben ze mij verzekerd. Ja, met die man die ster op zijn. Nou goed, het wordt gecoördineerd van bovenaf en daar vertrouw je maar op. Zo steekt de gemeente in elkaar, dus militaire dienst was toch wel een aardige oefening, eigenlijk, voor een christen. Met excuses aan de Jehovah's getuigen. Ik was niet bewust hoor dat ik dat zo zeg, maar anders denken ze er weer wat van. Nou goed, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, die gemeente dus, en mede-deelgenoten zijner belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, maar er waren nog meer dienaars van datzelfde evangelie, want het wordt hier niet uitgesloten. Mede-deelgenoten van precies dezelfde belofte. Nou goed, en dan staat er in vers 8, mij, de allerminste van al de heiligen, maar net zo goed ook andere heiligen, is deze genade gegeven, het is niet exclusief wat hier staat, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om in, vertaald met onder, de betekenis is gewoon deelhebbend aan en behorend tot, op dezelfde wijze als dat de uitdrukking in Christus betekent, deelhebbend aan Christus en behorend tot Christus, om in de heidenen of onder de heidenen, en dus in gewoon Nederlands om als heiden, voor de goede orde, Want er is nog wat over gezegd, zo in de wandelgangen van de week, heb ik begrepen. Ik reageer er lang niet altijd op, maar nu maar even wel dan. Voor de goede orde, de positie van de apostel Paulus in Rome in de gevangenis was de positie die hij innam als Romein. En dan ook alleen als Romein. Want als hij geen Romein was, had hij niet in de gevangenis in Rome gezeten. Begrijp me goed, zijn vergrijp was niet dat hij een Romein was. Zijn misdaad was dat niet, dus een veronderstelde misdaad. Maar op grond van zijn Romeins burgerschap, en lang niet alle Romeinen hadden Romeins burgerschap, dat is ook moeilijk te maken, maar het was nou eenmaal zo. Het was een eervolle positie, werd je niet zomaar. Op grond van zijn Romeins staatsburgerschap had hij bepaalde rechten, waaronder het recht dat hij niet gegezeld mocht worden. Daar was hij een beetje laat mee met dat te vertellen, maar dat deed hij met opzet, dat was tactiek, zal ik maar zeggen. Maar goed, daar komt het wel ter sprake. Maar een van de voorrechten van zijn Romeins burgerschap was ook dat hij hoger zijn recht kon zoeken, dat hij hoger in hoger beroep kon gaan, hoe heet zoiets, dan een gewoon mens, laat staan een Jood. Hij kon zich namelijk beroepen op de allerhoogste gezagsdrager die er was, namelijk den keizer. En de lui die hem eerder gevangen hielden, zeiden bij gelegenheid: helaas heeft deze man zich op de keizer beroepen, op grond van zijn Romeins staatsburgerschap. Maar als hij dat niet gedaan had, hadden we hem nu ter plekke vrijgelaten. Met andere woorden, Paulus was gevangene omdat en doordat, beter, op grond van het feit dat hij Romein was. Hij deed daar een beroep op en het was als Romein dat hij in de gevangenis zat in Rome, daarbij beroep doend op de Romeinse keizer. Hebben jullie nog? Romein dus. En in zijn positie in de gevangenis en dus in zijn Romeinse en dus volstrekt, maar ook volstrekt heidense positie, verzamelt hij de Joden bij zich thuis, de leidslieden der Joden, en verklaart hen het Koninkrijk Gods, handeling 28. En zegt daarna, weet je waar het over gaat? De zaligheid is de heidenen gezonden. En ik, heiden, zit jullie hier nu het evangelie vertellen. Hier in mijn huis, in mijn gevangenis. Romeinse gevangenis. Volstrekt onder de juridictie van de Romeinse keizer. Hebben jullie dat? Moet u zich goed voorstellen. Dat is niet voor niks zo. En op dezelfde wijze zegt de apostel nu: mij, de allerminste van de heiligen, vers 8, is deze genade gegeven om als heiden onder, in, er staat niet aan de heidenen, er staat in de heidenen, als deelhebbend aan de heidenen, om als heiden door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En hij doet dat uiteraard altijd eerst aan de Jood en daarna ook aan de heiden. Hebben die nog? Paulus predikt deze dingen. En dan vervolgens, om die dingen te verkondigen en om allen te verlichten, opdat ze mogen verstaan welke de bedeling, want dat staat er echt, de bedeling der verborgenheid, zij die van alle eeuwen verborgen geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Daar gaat het me nou verder niet om. Er staat gewoon dat onze tegenwoordige bedeling deel uitmaakte van het oorspronkelijke plan Gods. En dan, vers 10, opdat nu door de gemeente, en niet in de gemeente en ook niet onder de gemeente, maar door de gemeente, opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worden aan, en niet aan de gemeente, maar aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige, want dat staat er ook echt, de veelkleurige wijsheid Gods. En dan staat er weer dat in overeenstemming is met Gods oorspronkelijke eeuwige plan, eeuwig voornemen. En wat de apostel dus uiteindelijk zegt, is dat het gaat om de opbouw van de gemeente als zodanig, te midden van de heidenen, en dan wordt de functie van de gemeente als zodanig ook genoemd. Want de gemeente is niet maar het resultaat in zichzelf. De gemeente, aan de gemeente wordt ook een functie gegeven, gericht op weer wat anders. En de functie van de gemeente is deze, dat door de gemeente, 3 vers 10, door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelvuldige, veelkleurige wijsheid Gods. Maar waar het bekendmaken van de wijsheid Gods nou eenmaal een priesterlijke functie is, hebben we het, staat er dus gewoon dat de gemeente een priesterlijk volk is. Maar dat stond er ook al in hoofdstuk 2, voorgesteld als een tempel Gods. De priesterlijke functie van de gemeente, waarbij het woord Gods bekendgemaakt zal worden, niet eens primair aan de overige mensheid of volkeren, maar zelfs primair aan overheden en machten in de hemel. Ik vind een grote troost, want het betekent dat waar wij geen resultaat zien in de praktijk van onze priesterlijke dienst, daar zouden wij ons kunnen troosten met de gedachte dat dat resultaat ook in de eerste plaats er zou zijn in de hemel. Nu ook trouwens, nu in de hemel bedoel ik, niet maar het hiernamaals, maar nu. En hoewel van onze priesterlijke dienst in de praktijk geen resultaat misschien gezien wordt, ik zeg niet dat je daar niet ernstig moet twijfelen aan hoe het met die priesterlijke dienst eigenlijk staat, hoor, dat zei ik niet, hè. Maar als je er verder van niks bewust bent, dan heb je altijd nog de gedachte, wel, het heeft hier misschien geen resultaat, maar boven wel. En vergis je niet, je kan hier bij wijze van spreken, want ik bedoel het echt alleen als voorbeeld, je kunt hier bij wijze van spreken je leven lang het evangelie prediken, het kan best zijn dat er nooit iemand tot geloof komt. Nou en? Het is in elk geval tot eer van God, en daarboven hebben ze het gehoord. Die overheden en machten in de hemel, die zijn woedend. Ja, dat in elk geval. Maar dat is maar net waar het over gaat. Het weerstaan van de macht van Satan en het in de praktijk praktiseren van onze positie ver boven de overheden en machten. Lak aan hen hebben. En hoewel zij er alles aan doen om onze mond te sluiten en om de prediking van het woord en de wijsheid Gods te verhinderen en er alles aan doen om ons te verhinderen uit genade en door het geloof te leven, doen we het gewoon toch net alsof er niks aan de hand is. En de vraag was, maar waar doe ik het allemaal voor? Dan vraag ik me echt wel eens af, broeders en zusters. Waar doe ik het allemaal voor? Dat is natuurlijk volstrekt hoogmoedige gedachte, dat weet ik. Dus ik slik hem altijd gauw weer in, waar doe ik het allemaal voor? Maar goed, hè? Dat maakt niet uit. Waar doe ik het allemaal voor? Voor de Heer. En als ik eventueel zou moeten, dat hoef ik gelukkig niet, denk ik. Maar als ik eventueel zou moeten zeggen, ik heb mijn werk gedaan, maar het heeft helaas hier geen resultaat gehad, dat weet ik nog, maar mijn recht is bij de Heer en mijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat is maar waar het om gaat, want dan blijkt dat God altijd nog andere bedoelingen had. Zie, dat blijft gewoon zo. Nou, dus opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods, is niks anders dan het zeggen waaruit de functie van de gemeente bestaat. Maar dit is per definitie de priesterlijke functie. Iemand die dit moet doen, wordt daartoe tot priester gesteld. Dat was altijd al zo en het is hier ook zo. Toen dacht ik, nou ja, Paulus, laat ik het eens navragen aan Petrus. Maar daar moet ik het vanavond niet meer over hebben, maar ik zeg het dan maar ter voorbereiding. Want Petrus zei dat wij gevoegd worden, gevoegd, leuk hè, toegevoegd. Hoef je metselaar niet uit te leggen gelukkig hè. Dat we toegevoegd worden aan die ene steen, die in de ogen van Petrus aan de ene kant het fundament is. En aan de andere kant wel degelijk ook de laatste steen, de top van het bouwwerk. Dat is in 1 Petrus 2, waar het allemaal staat. Wij worden aan die ene steen toegevoegd, al praat hij in de praktijk er ook over twee, dat doet niks te zaken. Het is toch dezelfde, het is namelijk Christus. En hij zegt dat we gebouwd worden inderdaad tot een geestelijk huis. En vervolgens, want Petrus legt het altijd veel meer uit, maakt het ook veel eenvoudiger dan de apostel Paulus bedoel ik, en zegt dan gewoon, we worden gebouwd in een geestelijk huis, ja, tot een koninklijk priesterdom. een koninklijk priesterdom. Een priesterdom, een priesterlijk volk dus. En aangezien de priester het woord Gods zou bewaren in zijn hart en bij gelegenheid ook zou bekendmaken, zegt hij, gij zijt een uitverkoren volk, om te verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Allemaal in hetzelfde schriftgedeelte. En daarover hebben wij het weer, als het mee zit, morgenochtend.